Vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Goeiedag beste luisteraar, leuk dat jullie luisteren naar deze nieuwe podcast. Een hele interessante podcast. Het gaat over de overwegingen om wel of geen praktijkhouder te worden. Ja, een aantal kennen we er al, maar we gaan ze dus echt even allemaal bespreken en ook wat we daaraan kunnen doen. Ik ben Femke Veldman, huisarts en ik zit met twee mensen aan tafel. Ten eerste Hinda Stegeman, goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij bent promovendus bij het UMCG. Je bent ook directeur-bestuurder van Zorgadvies Groningen en op allerlei manieren heel lang betrokken met de eerste lijn. En in deze podcast ga je vertellen over jouw onderzoek naar de redenen waarom wel of geen praktijkhouder te worden. Daarnaast zit Hetty Hofstede. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou, Hetty, jij wilde een keer een dagje meelopen als AIOS huisartsgeneeskunde met de Huisarts en Wetenschap podcast.
Ja.
Nou, hartstikke leuk.
Ja, leuk om hier te zijn.
Ja. En jij bent derdejaars AIOS, maar tegen de tijd dat deze gepubliceerd wordt, dus al bijna, ben jij huisarts.
Ja, klopt.
Leuk. Hinda, begin eerst eens even over het belang van praktijkhouderschap. Heel kort, want eigenlijk weten we het allemaal wel. Waarom is dat nou zo belangrijk?
In Nederland is de huisartsenzorg vanuit oudsher door huisartsen geregeld die praktijkhouder zijn, zeg maar, die een eigen onderneming hebben. En die ook de 24/7 zorg leveren aan hun patiënten. Dus dat is heel erg met elkaar verbonden. En we zien dat het aantal praktijkhouders afneemt. En dat geeft ook zorgen over of de continuïteit van zorg ook wel geleverd kan blijven worden.
Ja. Je hebt daar onderzoek naar gedaan. Hoe heb je dat gedaan?
Ja, we hebben kwalitatief onderzoek gedaan, waarbij we 14 focusgroepen hebben gehad en 6 interviews en totaal 90 huisartsen gesproken hebben. En dat zijn AIOS geweest, waarnemers, huisarts in dienstverband en praktijkhouders die de afgelopen 4 jaar praktijkhouders zijn geworden. En een aantal ex-praktijkhouders die eigenlijk vroegtijdig met de praktijkhouder zijn gestopt.
Ja, dus alle lagen.
Ja,
ja, zeker. Alle verschillende versies die met huisarts te maken hebben en met praktijkhouder of niet, of geweest. Ja,
ja.
En toen?
Ja, daarna hebben we gekeken van wat zijn alle overwegingen die ze hebben om dan wel of geen praktijkhouder te worden.
Of ermee te stoppen.
Ja, of ermee te stoppen, klopt. Ja.
Nou, die hebben je allemaal op een rijtje gezet. Ja. Dat zijn geworden 3 positieve factoren en ook 6 negatieve factoren. Dat wil natuurlijk niet meteen zeggen dat het dus 3-6 is. Nee. Laten we beginnen met de positieve factoren. De continuïteit van zorg is een belangrijke reden om er wel voor te kiezen. Vertel daar eens over.
Ja, het leuke vond ik ook om te horen dat continuïteit van zorg eigenlijk ook al een van de redenen is om voor het huisartsenvak te kiezen, zeg maar. Een andere reden is dus om praktijkhouder te worden. Mensen zien toch wel dat je als praktijkhouder wat meer continuïteit van zorg biedt, omdat je eigen patiëntenpopulatie hebt. Enige groep, zeg maar, die aangaf van goh, dat is voor mij een iets mindere belangrijke overweging, waren de huisartsen die wat langduriger in dienst waren bij een andere huisarts. Die vonden dat ze op die manier ook goede continuïteit van zorg boden.
Ja. Ja, en hoe speelde dit een rol bij bijvoorbeeld de ex-praktijkhouders die er dus mee stopten? Was dit toch eigenlijk nog wel een belangrijke reden om het te blijven doen? Maar ja, de andere redenen waren te sterk.
Ja, nee, dat klopt. Een aantal ex-praktijkhouders die we gesproken hebben, die vonden het heel lastig vanwege de continuïteit van zorg om juist te stoppen met de praktijk. Ja. Er waren andere redenen waarom ze wilden stoppen en de continuïteit heeft diegene te lang doen doorgaan om naar praktijkhouder te blijven.
Ja.
Ja, omdat het afscheid nemen van de patiëntenpopulatie heel zwaar viel.
Ja, ja, en wat bedoel je dan precies met die continuïteit van zorg? Is het een soort van filantropisch, ik zou willen dat de maatschappij zo zou zijn dat er continuïteit van zorg is, omdat het beter voor de patiënten is, een betere overleving, minder morbiditeit. Of is het ook een continuïteit van je patiëntenrelatie die jij zelf hebt met de patiënten? Dat je dat fijn vindt om voor die populatie te zorgen waar je met de tijd, door je investeringen in tijd en met de mensen meeloopt, dat je dat gevoel hebt.
Ja, ik denk dat beide lagen er erin zitten. Hè? Aan de ene kant toch de kenwaarden van de huisartsenzorg en ja, de maatschappelijk verantwoordelijk daarin voelen, zeg maar. Mm-hmm. En aan de andere kant inderdaad het prettig vinden dat je je eigen patiëntenpopulatie hebt en daarbij ook voelen dat het, ja, dat het voordelen oplevert. Die twee zaken hoor je, ja, hoor je beide terug.
Ja. Ja, ik vind continuïteit van zorg. Ik zou het graag willen aanvullen met continuïteit eigenlijk ook voor jezelf. Hè? Want als jij in één praktijk zit, waar je de mensen kent, waar je je collega's kennen jou. Er is ook een soort van meer respect voor jou als je ziek bent. Of als je iets meemaakt, een live event. Zelfs vanuit de patiënten, als je ergens wat langer zit. Dus die continuïteit van zorg, ja, dat is ook voor jezelf heel fijn.
Ja, ja. Ja, ik vind een hele mooie aanvulling, heel mooi perspectief. Heel herkenbaar ook. We hebben in dezelfde focusgroepen en interviews ook naar continuïteit van zorg gevraagd. Die data ben ik nog aan het uitwerken. Dus ja, dat volgt, maar dat, wat je zegt is wel herkenbaar.
Ja, ja. Hey, Hetty, wat vind jij hiervan?
Ja, nou, ik zat hardop na te denken dat je inderdaad die continuïteit kan voelen, hè, met patiënten, zowel als HITA als praktijkhouder.
Ja.
Dus dat het inderdaad een superbelangrijke waarde is, denk ik, voor iedereen. Ik denk dat er heel weinig dokters zijn die zeggen, nou, ik wil geen continuïteit.
Ja, ja. Ja, dat, daar heb je natuurlijk ook een punt. Continuïteit, dat kan je als praktijkhouder hebben. En dan, ja, in echt een lange versie, waarbij je niet zo snel zal wisselen. Maar ik als waarnemer ben ergens ook al 7 jaar. En,
ja. Ja, dus dan heb je ook continuïteit.
Ja, ja, ja. Goed, dan tweede punt. Autonomie. Op wat voor manier is dat positief?
Ja, wat heel veel is opgemerkt, dat huisartsen eigenlijk zelf hun visie op huisartsenzorg willen neerzetten, zeg maar, voor hun eigen populatie. Op de manier waarop zij denken dat het goed is om met gezondheid en zorg om te gaan. En die autonomie wil men heel erg graag hebben. En dat zien ze wel als voordeel van praktijkhouder. Dan kan je dat ook zo invullen zoals jij denkt dat het hoort, dat je het, ja, zou willen hebben. Tweede autonomie onderdeel wat benoemd is, is dat je als praktijkhouder je eigen praktijk runt en daarbij ook veel meer je eigen keuzes kan maken voor jezelf, voor je eigen ontwikkeling.
Ja.
Wil ik toch een kaderhuisarts nog worden of wil ik een andere kant op ontwikkelen? Nou, al dat soort keuzes is aan jezelf. Ja. En dat nou ja, is ook opgemerkt dat het heel prettig om als praktijkhouder die autonomie te hebben.
Ja. Ja, dus echt je eigen visie op die zorg neerzetten en je eigen keuze maken in je persoonlijke ontwikkeling.
Ja.
Ja. Ja. Nou, beschrijf je ook dat het wel kan knellen.
Ja,
ja, dat er, ja, dus geen autonomie gevoeld wordt in bijvoorbeeld binnen de HAGO of binnen jouw hoed. Of, kan je dat ze uitleggen?
Ja, ja, klopt, ja. Dat hebben we met name van de ex-praktijkhouders gehoord. Er waren een aantal ex-praktijkhouders die aangaven van ja, ik wilde wel meer samenwerken. Of ik wilde wel zoeken naar andere huisvesting en dat samen met mijn collega's doen uit de HAGO. En die daar eigenlijk niet stappen in verder kwamen. En nou ja, toch ook wel teleurgesteld in werden.
Ja.
En uiteindelijk, he, vaak om meerdere redenen, overwogen ze toch om te stoppen met praktijkhouderschap. Maar ja, dit is ook echt wel als reden genoemd. Ja,
ja, ja, ja. Wat zou je daar nou mee kunnen doen als zo een beetje die autonomie rammelt binnen hoe jij als praktijkhouder werkt?
Ik denk zelf dat het gewoon goed is als je als huisartsengroep ook het samenwerken professioneel oppakt. En dat je ook met elkaar regelmatig even een feedbackronde doet van, hey, wat vinden we nou van de samenwerking? Wat willen we nu eigenlijk met de samenwerking bereiken? En komen we er ook op die manier? En dat zou je ook kunnen overwegen om met nou ja, af en toe ook even een professional daarvoor in te huren.
Ja.
Die dat met je doet. Kan ook een praktijkmanager, regiomanager, iemand van de RAO zijn die dat misschien zou kunnen oppakken. Maar soms is het ook gewoon prettig om daar een soort procesbegeleider bij te hebben.
Ja.
Ja. En weet je hoe de twijfelaars kijken naar het punt van autonomie?
Als ik dat terughaal, dan zien ze wel dat je als praktijkhouder wat meer autonomie hebt in je keuzes. Maar het weegt bij hun niet tegen andere overwegingen op.
En welke andere overwegingen zijn dat?
Andere overwegingen zijn dan met name, zie je het zitten dat je praktijkhouder bent en denk je dat je werk-privé-balans, zeg maar, goed kan houden. Past het bij mij? Ben ik wel ondernemer voldoende? Heb ik de competenties daar wel voor? Nou, dat soort overwegingen.
Die wegen dan zwaarder.
Ja, ja.
Ja, mooi punt. Want je hebt het nu over die werk-privé-balans, waar we zo meteen over gaan spreken in de negatieve factoren ook. Maar in het hebben van autonomie, in het zelf soort bepalen van, ja, hoe gaat mijn week, hoe gaat mijn dag eruit zien, hoe ziet mijn agenda eruit? Ja, natuurlijk, je hebt zoveel klussen te klaren, maar hoe ga ik dat inpassen? Dat is ook een vorm van autonomie die ervoor kan zorgen dat jouw eigen werk-privé-balans juist, ja, meer naar je eigen hand gezet kan worden, naar wat je zelf nodig hebt.
Ja, ja, dat klopt. Je ziet ook in het stukje werk-privé-balans dat de praktijkhouders aangeven dat ze eigenlijk meer invloed ervaren dan dat ze van tevoren hadden gedacht. Ja. Dus er zit eigenlijk best wel een verschil in. Als je nou niet praktijkhouder bent, dan heb je het idee dat jij als niet-praktijkhouder veel meer invloed hebt en dat de praktijkhouder dat, nou ja, minder heeft. En de praktijkhouders die ervaren dat ze veel meer invloed hebben dan ze hebben gedacht. Ja. Ze vinden het wel een forse klus. Hè? De werkdruk is wel hoog. Maar wel met meer invloed. En dat kan dan uiteindelijk toch wel positief uitvallen.
Ja. Ja. Ja, want je zegt een forse klus om te doen. Maar als jij zelf bepaalt wanneer je een waarnemer inroept, of toch nog een dag erbij, of meer diensten verkopen, dat is jouw keuze.
Ja.
En dan lever je geld daar wel voor in, maar de verdiensten als praktijkhouder die zijn goed. Dus dat is dan een keuze of je wat minder uur in de praktijk, of juist ruimte hebt voor inderdaad de verdieping, persoonlijke ontwikkeling. Ja. Ja, dus het is wel goed om te beseffen dat die autonomie naar hoe je je week indeelt, voordat je praktijkhouder wordt, wordt dat niet zo verwacht dat je dat nog gaat behouden, die autonomie. Maar die praktijkhouders die voelen toch dat, dat ze daar autonomie in hebben.
Ja. Ja, dat klopt. En ik denk dat het daardoor ook gewoon belangrijk is dat de praktijkhouders, en zeker de jonge praktijkhouders, zich uitspreken daarover. Ja, zodat de niet-praktijkhouders daar ook veel meer in mee gaan krijgen. Dat je gewoon vrijheden hebt om je werk-privé-balans ook goed te houden.
Ja, dat is een goede voor puntje rolmodellen. Daar komen we zo meteen op terug. Ja. Dan nog, het derde punt bij de positieve factoren, dat is je persoonlijke ontwikkeling. Eigenlijk heb je dat net ook al bij autonomie gezegd, dat je daar meer je eigen keuzes in kan maken voor je persoonlijke ontwikkeling. Valt er hier nog meer over te vertellen?
Nou, wat we heel erg terug hebben gehoord is dat iedereen eigenlijk na de huisartsopleiding is behoefte heeft om een aantal jaar te werken om goede huisarts te worden. Hè? Om ervaren te voelen als huisarts. En dat dan een moment komt van, goh, hoe zou ik mijn loopbaan verder willen invullen? Praktijkhouderschap is dan een belangrijke keuze. Maar er zijn ook andere mogelijkheden richting onderwijs en onderzoek die ook genoemd zijn of bestuurlijk actief gaan worden. Uiteraard zijn er natuurlijk ook andere persoonlijke keuzes die je kan maken in je loopbaan.
En heb jij daar nog iets over, Hetsie?
Ja, inderdaad. Ik zat nu hardop na te denken van, dan is het eigenlijk meer ruimte en timing voor persoonlijke ontwikkeling dat dan de positieve factor is. Begrijp ik dat goed?
Ja.
En dat je dat er na een aantal jaren ziet, dat die ruimte er komt.
Ja. Ja. Het eerst je ervaren als huisarts voelen, dat is wel een belangrijke iets voor de meesten om daarna de volgende stap te kunnen nemen.
Ja, dus dat is eigenlijk misschien een soort van de onderliggende positieve factor. Ik voel me ervaren als huisarts. Ja. Dan heb ik ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. En dan ga ik kiezen tussen praktijkhouderschap, wetenschap of iets anders.
Ja, ja.
Ja, en hoe mooi is het in Nederland dat je dan dus toch een beetje kan freewheelen in verschillende praktijken, ervaring op kan doen en dat meenemen naar, hoe zie ik het voor me?
Ja, dat is denk ik echt een hele luxe positie waarin we zitten.
Ja. 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 Nou, dan de negatieve factoren. De eerste is meteen al de werk-privé-balans. We hebben er al kort over gehad in het kopje autonomie. En dan wordt er gevreesd voor verlies van keuzevrijheid in de werktijden, onder andere. Vertel eens, wat is de angst bij de werk-privé-balans?
Ja, de angst die we heel veel gehoord hebben is angst dat je op privémomenten er niet kan zijn. Privémomenten die je belangrijk vindt, die voor je gezin belangrijk zijn. Nou, een hele praktische TSEM-diploma van je kind, zeg maar. Het idee hebben dat je als waarnemer dan op dat moment kan zeggen van, nou, ik kom die dag gewoon niet waarnemen, want ik heb een belangrijk privé-event. En dat je als praktijkhouder toch de zorg moet leveren en voor je patiënten moet staan. En de angst dat je dan wellicht geen waarnemer kan krijgen en dan niet zo'n het event van je gezin kan zijn.
Ja, is dat reëel? Wat denken jullie?
Ja, ja, ik heb zelf het omgekeerde ervaren. Hè? Als ik kijk naar mijn rolmodellen die juist heel veel meer ruimte hebben om eigen tijd in te delen en te kijken naar wat is belangrijk. En ik denk ook als je als Hitta ergens werkt, dat er juist veel meer begrip is voor belangrijke dingen in je leven. Ik denk wel dat het regionaal kan verschillen. Hmm. Dus dat het in Utrecht ook makkelijk is om een waarnemer te regelen. Ja. Maar dat het in Zeeland echt anders kan zijn. Dus dat dan die druk ook anders zou kunnen zijn. Ja. Maar de onderzoekspopulatie is natuurlijk Noord-Holland. Dus
Noord-Nederland.
Ja, Noord-Nederland, excuus. Ja.
Ja. Nou, dat is daar wel verschillend qua mogelijkheden voor waarneming. Hè? Groningen stad met de huisartsopleiding. Zijn er wel meer waarnemers die daar blijven wonen. Terwijl dat in Friesland en Drenthe inderdaad nou knellender is. Ja, ja.
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 Dus, ja. Ja, en als ik dan kijk naar de praktijk bij ons, ik heb ook mijn verplichting dat ik kom werken. En als de baas, als de praktijkhouder niet kan werken voor mij, dan moeten we toch even samen oplossen. En dan leg ik het ook echt niet gewoon op zijn bord van, joh, ik heb een semdiploma, zoek het maar uit. Dat kan ook niet. Je hebt allebei die verplichting dat er iemand is. Ja, dus ik zie niet dat het voor mij makkelijker is om weg te blijven dan voor de baas. Maar dat hebben we nu over dat soort korte momenten en de diplomering. Maar op andere dingen, zijn er dan nog knelpunten wat betreft werk-privébalans?
Die korte momenten en het gevoel dat je als praktijkhouder geen keuzevrijheid hebt en de angst dat dit je zou kunnen gebeuren, die is hetgeen wat men aangeeft. Dat is toch wel een overweging waarop ik echt, mijn keuzeproces stokt, zeg maar. Ja. Hè? Ik echt wellicht het niet wil gaan doen. Ja.
En wordt er nog iets gezegd over het mantelzorgen? Wat soms op je dak gaat komen als een extra klus en dat daar dan geen ruimte voor is?
Ja, minder mensen, zeg maar, die hadden ermee te maken op dat moment. Maar dat is inderdaad ook wel door een aantal gezegd. En nou, die maken inderdaad dan wel de keuze om niet praktijkhouder te worden, wel langdurig aan een praktijk te verbinden, zeg maar. Ja. Om wel die continuïteit van zorg te kunnen bieden.
Ja. 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 Ja, want wij hebben een hele goede band met een dorpje naast ons. En dan kunnen we ook heel makkelijk voor elkaar invliegen. Dus het is ook maar net hoe je het met elkaar in de regio oplost, hè?
Ja, want dat zijn natuurlijk bevorderende factoren hierin.
Ja. Ja.
En blijkbaar inderdaad gaf je ook aan dat de praktijkhouders zelf juist meer autonomie ervaren, ook in werk-privé. Dus het is interessant wat maakt. Hè, dus er is een groep met koudwatervrees. En wat maakt dat juist degene die het doen meer vrijheid hierin ervaren.
Ja, ja. Ja, ik denk dat het goed is dat onderling daar veel meer over gesproken wordt. Dus dat die groepen elkaar ook veel meer ontmoeten en dat dit ook een thema is. Hoe doe je dat nou? En leg maar eens uit. En aan de andere kant, en dan komen we misschien op de volgende overweging, zeg maar, het willen delen van de verantwoordelijkheid. Daar kan je ook van gebruik maken als je de verantwoordelijkheid deelt met je maat, maar ook misschien met andere oplossingen. Om ook hierin aan tegemoet te komen. Hè? Net je zei, we hebben een buurtpraktijk waarmee we goed overleg hebben. Zo kan je natuurlijk ook verder kijken dan alleen maar je maat met wie je deelt. Maar ook kan de Hagro daarbij ook een stukje helpen. Kan je begrip hebben met elkaar of maak je een groep met jonge praktijkhouders die in dezelfde situatie zitten, die sowieso iets meer begrip vaak hebben voor dit soort persoonlijke keuzes ook. En kijk je of je elkaar kan helpen om uiteindelijk toch die live events mee te kunnen maken.
Ja, of gewoon wel de wat oudere generatie erbij betrekken. Want die hebben weer hele andere agenda's dan juist die jonge collega's. Maar ze moeten begrijpen dat het belangrijk voor je is.
Precies.
Ja. En soms denk ik ook wel eens een beetje lef hebben. Dan is er bijvoorbeeld een dag of een middag dat er bij ons geen dokter is. En dat je voor elkaar durft inspringen en niet meteen al van, oeh ja, maar dan is het een drukke dag en vrijdag voor het weekend. Ik merk ook wel dat onze de buurpraktijk en wij, kom maar op, dat maakt niet uit. Het kan er wel bij. En doorgaans gaat het helemaal prima. Ja. Dus een beetje lef hebben van, het hoeft niet helemaal strak in het pak, continu, dat overal maar continu een dokter zit. Je kan het gewoon voor elkaar ook even opvangen.
Ja, ik denk dat je dat heel mooi zegt en ziet, zeg maar. En sowieso zie je volgens mij zo'n beweging ook in de samenleving, hè? Dat we willen dat we wat meer voor elkaar zorgen, dat het meer om gezondheid gaat en daar ook zelf samen aan werken met elkaar. Nou, zo zou je als huisarts ook kunnen kijken van, kunnen we ook wat meer voor elkaar zorgen en het met elkaar op een goede manier oplossen.
Ja, en dan duurt het soms wat langer dat mensen moeten wachten. Ja, dat is zo. Ja, ja. En het gebeurt niet heel vaak, maar het geeft wel meteen die vrijheid als je het even wat minder strak geregeld mag hebben.
Ja.
Ja. Ja. Over de eindverantwoordelijkheid heb je het net gehad. Als negatieve factor. Dat kan best wel als een zwaarte voelen. Van dat is mijn taak, dat moet ik gaan doen. Ja, als huisarts net klaar zijn. Dat worden vaak ook een beetje tropentijden. Hè? De kinderen zijn jong en dan is er heel veel te doen. En die tijd is best wel pessimistisch gekleurd. Vind ik qua alle dingen die je moet doen. En dan zie je jezelf helemaal niet die mogelijkheid hebben eigenlijk. Van extra taken erbij. En die eindverantwoordelijkheid altijd maar te leveren. Maar ja, die tijd gaat weer voorbij. Het wordt rustiger. Ja,
ja dat is ook wel veel gezegd. Dat het ook makkelijker is om weer een nieuwe loopbaankeuze te maken op een moment dat de kinderen wat groter zijn, naar school zijn.
Ja.
En dat je inderdaad meer vrijheid voelt om toch de stap te zetten naar praktijkhouderschap. Ja,
ja. Ja. Ja, dus echt in die tropentijd is het lastig om daarvoor te kiezen misschien. Ja.
Dat is lastig en misschien ook nog wel goed om te benoemen. Hè, het zijn ook best grote praktijken vaak geworden. Ja, dus het is ook best een verantwoordelijkheid die je hebt. Hè? En dat noemen mensen ook aan de ene kant. En de breedte van de verantwoordelijkheid wordt ook genoemd. Hè? Het gaat om de patiënten waar je verantwoordelijk voor bent. Het gaat om personeel. Het gaat om de financiën. Ja, dus het is best een brede verantwoordelijkheid voor ook soms best wel een groter bedrijf.
Ja.
Dus in die zin zit er ook wel heel reëel vraagtekens in. Zo van, goh, hoe ga ik dat nou doen? En, gaat dat me dat lukken? Ja.
Ja, ja, daar komen we inderdaad zo op terug met hoe ben je voorbereid op het praktijkhouderschap? Ja. Ja. Laten we eerst eens gaan naar de rolmodellen. Je had het er net al even over. De rolmodellen als negatieve factor. Wat werd er dan gezien? Wat voor rolmodellen hebben wij op dit moment?
Nou, ik kan bijvoorbeeld een voorbeeld noemen van iemand die aangaf van, goh, dan ben ik op de huisartsenpost en zit ik met twee praktijkhouders en die zitten stenenbeet te klagen over praktijkhouderschap, over het personeel wat niet meewerkt, over een zorgverzekeraar waar we een andere visie hebben. En na een kwartier zeggen ze van, goh, nou, ik snap ook niet waarom die jonge praktijkhouders het niet oppakken. Ja, zegt diegene van, wat verwacht je nou van mij? He, dus dat is wel wat mensen zien. Ja. En wat natuurlijk beïnvloedt jouw beeld over van hoe zou het zijn als praktijkhouder.
Ja, ja. Ja, en nou luisteren er heel veel potentiële goede rolmodellen. Die natuurlijk wel in hun werk ook hun frustraties hebben. Maar wat is nou je advies aan hun? Hoe zouden zij zich wat handiger op kunnen stellen?
Ja, ik denk dat het in ieder geval goed is om, hè, want uiteraard iedereen moet af en toe zijn emotie kwijt. Hè, maar dat je ook realiseert van, goh, dit heb ik nu even verteld. Maar het heeft ook een andere kant. Het levert me ook wat op. Nou, dat je dat er ook bij vertelt.
Maar dan moet je dus realiseren als rolmodel, dat je een rolmodel bent.
Ja.
En dat het invloed heeft. Wat jij op dat moment zegt, hoe je dat uitdraagt. Of het gemopper is.
Ja.
Ja, dat beïnvloedt.
Ja, dan hoop ik dat de mensen die de podcast luisteren dat nu meer realiseren.
Ja.
Ik denk een andere manier om daarmee om te gaan is ook gewoon meer nieuwsgierig naar elkaar zijn. Hè, meer open vragen van, goh, hoe kijk jij daar nou tegenaan? En wat zijn jouw overwegingen om wel praktijkhouder of niet praktijkhouder te worden? En hoe kan ik jou helpen? Of welke informatie zou je van mij willen hebben om die overweging te maken? En hoe is er eigenlijk het leven van jou als waarnemer. Dat je in die zin nieuwsgieriger naar elkaar bent, waardoor er toch vaak een ander gesprek plaats gaat vinden.
Ja, ja, want dat gesprek dat vindt nog niet zo heel goed plaats, hè, op dit moment.
Beperkt, denk ik, ja. In ieder geval, vanuit het onderzoek werd aangegeven dat het beperkt is. Ik denk dat er wel inmiddels wat ontwikkelingen zijn dat het gesprek wat beter gevoerd wordt.
Ja, het zal natuurlijk giga verschillen. Maar in jouw onderzoek was er wat weinig ruimte voor mensen die nog geen praktijkhouder waren om daar over te praten.
Ja, ja, ja. Ja, men voelde niet dat er open gesproken kon worden over hun twijfels. Ja.
Ja, wel jammer.
Ja, zeker jammer. Ja,
ook een beetje onbegrijpelijk, om eerlijk te zijn. Ervaar jij dat ook zo, Hetty?
Nou, ik ervaar dat niet zo. En ik zat ook te denken, het is natuurlijk überhaupt fijn dat je elkaar gewoon open kan bevragen over, nou, wat maakt dat je wel praktijkhouder bent geworden? Wat zijn voor jou voor- en nadelen? Hoe helpend is het als je gewoon een reëel beeld van iemand krijgt? Ja,
ja, nou, er was inderdaad ook een AJOS die aangaf van, goh, ik word door mijn opleider met enige regelmaat geïnformeerd over wat de praktijkhouderschap inhoudt. En soms zijn het praktische dingen, soms zijn het zaken waarvan hij zegt van, goh, dit soort zaken kan ook spelen met personeel. Zonder nou alle details over zijn praktijk en zijn personeel te geven, maar zo kan het wel op je pad komen. En die gaf aan van, ja, ik heb nu wel een breed beeld van wat praktijkhouderschap inhoudt. En ik heb ook wel het gevoel dat ik het kan.
Ja, ja, ja.
Dus dat is dan weer iemand die het heel positief rolmodellen is tegengekomen. Ja.
Ja. Ja, of dat soort hete hangijzers, assistenten die er niet zijn of wat niet lukt om er eentje te vinden. Ik had er met een collega laatst over en die, ja, als een heel goed rolmodel, vertelde hij ook van, ja, dat, van tevoren vond ik dat eigenlijk best wel spannend. Maar ja, de eerste keer dan de manager, die zet alles uit, die zet de vacatures uit, de sollicitatiegesprekken komen. Nou, daar zit je bij, dan kan je ook meedenken, meevragen, wie neem je. En vervolgens, ja, zit er toch weer iemand op die post. En dan is het zomaar geregeld. Ja, dan gebeurt het nog een keer dat een assistente weggaat. En dan sta je er alweer relaxer in, want je kent het systeem. Ja. En het managerstukje, dat wordt voor je gedaan. En als je dat meer uitdraagt, maar ja, dat doe je natuurlijk niet vanuit je spontaniteit, maar dat doe je als reactie op een zorg van iemand die twijfelt of die wel of niet praktijkhouder wordt. Maar daarin, ja, heeft hij wel een heel mooi bij mij neergezet. Van, ja, inderdaad, daar moet je eigenlijk helemaal niet zo zorgen om maken.
Ja, 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 een heel mooi rolmodel, ja, inderdaad. Ja, 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 ja.
En ik denk inderdaad zeker dat de huisartspost wel echt een mooie setting is. Ja. Waarin je met elkaar kan hebben en praten over praktijkhouderschap. Ja. Want daar heb je natuurlijk en praktijkhouders en AJOS'en en waarnemers rondlopen.
Ja. 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 Ja, dan hebben we het nu over rolmodellen die hun eigenlijk taak hebben. Hoe zij dat neerzetten, hoe ze de toon van de muziek en zo. Maar als AJOS-waarnemer twijfelaar heb je natuurlijk ook je soort taak. Dat je die vragen zou kunnen stellen. Waar je over twijfelt, ga je dat verifiëren. Klopt dat nou?
Ja, voordat je het inderdaad invult.
Ja, ja, voordat je het met wat angst en beven tegemoet treedt. Ja. Goed, dus streven naar positieve rolmodellen. Dan, nummer 4, dat is een beschikbare praktijk vinden.
Ja, dat blijkt toch soms ook wel lastig te zijn. Hmm. Ja, ja. Er is soms ook geen overzicht over welke praktijken beschikbaar zijn. Ik heb wel het idee dat daar de laatste jaren wel veel meer mee gedaan is. En een aantal regionale huisartsenorganisaties die hebben dat veel beter ook in kaart gebracht. Dus daar is denk ik wel ontwikkeling in. Maar een passende praktijk vinden wordt ook wel genoemd dat dat lastig is. Dat men toch niet altijd aantrekkelijke praktijken ziet. En het idee heeft dat ze wellicht nog eventjes met lange wachten door kunnen zoeken naar een praktijk die hun beter past.
Zijn we ook niet wat kritisch? Dat we zo lang door blijven zoeken tot het echt past. Terwijl eigenlijk je een praktijk, manier en patiëntenpopulatie uiteindelijk wel wat meer naar je eigen hand kan zetten.
Ja, ik denk dat dat een mooie opmerking is. Een hele goede vraag. Vanuit onderzoek kan je dat niet helemaal zeggen. Maar goed, ik snap wel je opmerking. Ik heb wel het gevoel dat men kritisch is. En op zich is dat ook niet onlogisch. Want je wil toch wel naar een ideaalbeeld toe, zeg maar. Aan de andere kant denk ik ook wel eens van, goh, de mensen zijn niet altijd ook, hebben niet altijd een beeld hoe ze het ondernemerschap kunnen oppakken.
Ja.
En daar zit het goed voorbereid op. Weten wat je kan doen om een praktijk toch naar je hand te zetten. Komt toch weinig in de opleiding voor. Ja. Kan je daarna misschien wel wat oppakken met aparte cursussen. Maar dat kost ook weer tijd. Dus daar wordt niet altijd voor gekozen. En zolang je niet weet welke tools je hebt, is zo'n stap ook moeilijk. Kan je ook geen beeld vormen van, oké, ik kan dat dus zelf ook veranderen.
Ja, ja, dat klopt. Ja, dan heb je minder het idee dat je het zelf kan veranderen en naar je hand kan zetten. Ja, ja, en ja, je bent meteen puntje 5 ingerold. De voorbereiding op het praktijkhouderschap, dat wordt dus gevoeld als misschien wat ondermaats, te weinig voorbereiding op het praktijkhouderschap.
Ja, ja. Dat wordt breed aangegeven, waarbij men wel ziet van oké, er zijn wel wat veranderingen. Ook in de huisartsopleiding wordt het nu wel wat meer opgepakt. Er zijn ook nascholingen op dit gebied. Maar wat ik net ook zei, ja, dan komt weer de keuze van, goh, ga ik nou nascholing praktijkhouderschap doen of ga ik een inhoudelijke nascholing doen of wil ik mijn tijd privé besteden? He, dus die keuzes komen continu boven. En dan wordt er niet altijd gekozen voor praktijkhouderschap na scholing.
Ja. Ja, maar dat zal toch ook met de jaren wel een beetje dan meer komen. Hè? Als die persoonlijke ontwikkeling daar wat meer ruimte voor geeft. In het begin ben je natuurlijk super somatisch bezig. Ja. Waar ken jij dat, Hetty?
Nou, ik zat inderdaad, ik denk dat het kan wisselen inderdaad per persoon waar de leerbehoefte ligt. En ik was ook benieuwd, want dit is natuurlijk een belemmerende factor. In hoeverre zeiden de praktijkhouders ook dat zij zich dan uiteindelijk onvoldoende voorbereid voelden?
Ja, dat wordt ook door praktijkhouders genoemd. Maar door praktijkhouders wordt ook wel genoemd van, ach ja, gaandeweg leer ik ook wel daarin.
Ja.
En een aantal die noemden ook van, goh, ik probeer wel mijn steun te zoeken. Of een oude opleider of iemand anders met wie ik het doe. En nou, vrienden die al die stap hebben gemaakt. En de ene is daar wat makkelijker in om steun te zoeken, zeg maar, en te vinden dan de andere. Dus er zit wel verschil in.
Ja. Ja. Oké, dan gaan we naar het laatste punt. Dat gaat over het proces en aanpak, de route naar het praktijkhouderschap toe. Als negatieve factor. Waarom?
Ja. Nou, wat we teruggehoord hebben is dat het vaak een langdurig proces is. Je hebt nu net al gehoord dat het heel veel overwegingen zijn. En al die overwegingen die moeten wel een beetje gelijktijdig op groen oplichten. Voordat je die stap neemt. Ja. Wat we ook hebben gehoord, dat in het proces het soms ook gewoon niet lukt. Dat men denkt van, goh, die praktijk willen we ook overnemen. En gaandeweg de gesprekken het toch niet gaat lukken. En voor sommigen is dat dan ook weer teruggaan naar de overweging, wil ik nou echt wel praktijkhouder worden? Ja. Die zijn ook wel gefrustreerd na zo'n mislukt proces en zeggen ze van, nou, even aan mijn hoofd geen praktijkhouderschap. Ik wil even een halfjaartje rust en dan ga ik weer eens even opnieuw erover nadenken.
Ja, ja, dit klinkt wel inderdaad wat langdradig zo, hoe je het nu vertelt. Maar er is een LFV-enquête geweest en daar blijkt dat het wel meevalt, hè? Van keuze om de praktijk over te nemen tot de totale overname. Hoe lang was het? 1 tot 2 jaar?
Ja, dat klopt inderdaad. Dat viel ons inderdaad heel erg mee. Want uit kwalitatief onderzoek hebben we meer verhalen gehoord waarbij het langdurig was. Terwijl de LFV-enquête, die natuurlijk over meer huisartsen nog is afgenomen, dat meeviel. Dus dat is weer heel positief. Ja.
Hey, we gaan even naar de oplossingen toe. En daarin speelt the theory of planned behavior een rol. Op wat voor manier?
Ja, dat klopt. We hebben met al die overwegingen gekeken van, goh, is er ook een model wat ons kan helpen om te zeggen van, nou, waar zou je eigenlijk nou de oplossingen in kunnen vinden? En dit is the theory of planned behavior. Dat is een heel goed onderzocht model wat ingaat op van hoe kan je nou gedragsverandering krijgen? Welke voorwaarden zijn daarvoor voor nodig? En dat gaat breed over allerlei soorten gedragsverandering. Ook bijvoorbeeld stoppen met roken, waar jullie als huisartsen natuurlijk ook wel mee te maken hebben. Een van de belangrijkste zaken is die aangegeven wordt, is dat als je verwacht dat je als praktijkhouder je succesvol zal zijn, dat je dan ook eerder die stap neemt. En die verwachting wordt ook heel erg gestimuleerd als je positieve rolmodellen ziet. Dus dat zijn wel zaken die heel erg van belang zijn. En dan zit je in, als je verwacht dat je je werk-privé-balans op een goede manier kan inrichten als praktijkhouder, of dat je de verantwoordelijkheid kan delen, dat je dan ook eerder ziet dat het succesvol kan worden en die stap gaat nemen. Positieve rolmodellen kunnen daar zeker een goede invloed op hebben. Ja.
Nou, zijn er nog meer alternatieve werkvormen ook? Daar heb je het even over gehad. En waar doel je dan op?
Ik denk dat het belangrijk is om nog breder op de wens in te gaan dat je je verantwoordelijkheid zou kunnen delen. En in ieder geval het kwalitatief onderzoek wat we deden, werden heel veel oplossingen gezocht in het samen met een duopartner doen. Maar goed, een heel aantal kende ook zijn duopartner nog niet. Dus dan blijft dat proces ook weer hangen. Maar ik denk dat er ook wel andere mogelijkheden zijn om het te delen. Je zou kunnen kijken als Hagro dat je zegt van, goh, we verwelkomen een nieuwe praktijkhouder en we helpen je de praktijkhouder verder. Buddy-mentee-programma's zijn hier ook wel voor ingericht.
Die zijn er al veel, hè?
Ja,
dus precies. In de voorbespreking hadden we ook verschillende plekken waar dat allemaal al was. Buddies, mentorschap, mooi.
Ja. Je kan ook zeggen van, goh, we hebben een groep intervisie met jonge praktijkhouders, waar dan bijvoorbeeld een praktijkmanager, een ervaren praktijkmanager ook bij zit, die ook wat blinde vlekken kan helpen oplossen, omdat die meer ervaring heeft met bedrijfsvoering. Ja. Nou, zo zijn er eigenlijk, denk ik, wel heel veel meer zaken mogelijk die nou ja, mogelijk ook meer bekend moeten worden. Of het laten helpen misschien ook nog wel een onderdeel is bij de huisartsen zelf. Om nou ja, te laten gebeuren of aan te pakken.
Ja.
Nou, die kant zijn er denk ik nog wel veel meer ja, mogelijkheden ja. te benutten.
Ja. En als het niet bekend is, waar kunnen ze dit dan vinden? Staat er genoeg op de LNV-site over?
Ja, volgens mij op de LNV-site kan je vinden. Maar ik denk ook in de regio bij de RHO's.
Ja.
Ik denk dat dat inderdaad volgens mij ja. super belangrijk is. Als ja. je denkt, ik wil in een bepaalde regio gaan werken. Dat je ja. daar als eerste eens gaat kijken.
Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ik denk dat het ook wel mooi zou zijn als dat nog wat meer samen zou werken, zeg maar. Hè? Want we hebben ook wel mensen gehoord die zeiden van ja, nou word ik opgeleid in Groningen. Maar ik wil eigenlijk terug naar Brabant. En ik heb geen idee hoe het daar
ja.
werkt.
Ja.
Nou, dat soort mensen zou ook even geholpen moeten worden van oké, okay, waar kan je dan kijken? En dus een samenwerking tussen nou ja, landelijke mogelijkheden en regionale mogelijkheden ja. zou denk ik ook wel helpend zijn.
Nou, zo zijn we aan het einde gekomen van een aantal negatieve, een aantal positieve factoren. En als luisteraar, doe er je voordeel mee. Maar met name, zie jezelf als een rolmodel. Je bent een rolmodel. En zoals Joyce Sombroek, ik weet niet of jullie die podcast hebben geluisterd. Joyce Sombroek, hockeyster, keepster. Die heeft altijd geleerd van de trainers. Toen ze senior was, met de junioren samen trainen. Je moet niet klagen over de training. Want dan ontstaat er een soort klaagcultuur. En ja, je kan natuurlijk echt wel je dingen met elkaar delen. Maar het heeft effect op de junior hockeysterren. Het maakt een soort negatieve trainingssfeer. En dat had ze altijd geleerd. En dat, ja, dat deed ze ook in de huisartspraktijk, in het werk. Dat vond ik heel mooi. Ik hoop dat dat lukt. En dan mag ik nog de volgende podcast aankondigen. Dat is over een week. Dat gaat over nachtelijke onrust met grote gevolgen. Dat is wel heel interessant wat er 's nachts allemaal kan gebeuren. Dat volgende week. En Hinda en Hetty, ontzettend veel dank voor deze podcast.
Ja, graag gedaan.
Dankjewel.
Luisteraars, tot de volgende podcast.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW podcast aflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week.